Gemeente, vooraf enkele afkondigingen. Dinsdag 12 december vergadert mannenvereniging Maranatha weer. En inloop is er vanaf 7:15 en de vergadering begint om 8:00. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om de doopouders de hand te drukken in de zaal hierachter. En de looproute is zoals gebruikelijk via de consistorie, dus deze deur. Dan de collecten. De eerste is voor de kerk. De tweede voor de kerkelijke kassen bestemd. En dan met name de emeritikas. En bij de uitgang collecteren we zoals we gewoon zijn voor het bouwfonds. En voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing is vanmiddag 1 Samuel 2, verse 1 tot en met 11. 1 Samuel 2, de verse 1 tot en met 11. Tot zover de mededelingen. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmiddag alleen van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 132, gemeente, is een echte adventspsalm. En daar gaan we drie versen van zingen. Het zevende, het elfde en het twaalfde vers. Het gaat over die beloofde zoon van David, op wiens hoofd de gloriekroon voor altijd zal bloeien. En dat slaat uiteindelijk op de Heere Jezus, dat begrijpen we wel. Psalm 132, vers 7, 11 en 12. De Heere is mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied en mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Een indrukwekkend vers waarin een hele belijdenis ligt opgesloten. En we willen dat vers zingen nadat we belijdenis hebben gedaan van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Voordat we overgaan tot het lezen van het doopformulier en aansluitende doopbediening en daarna ook naar de woordverkondiging gaan luisteren, willen we eerst samen de Heere bidden om zijn zegen. En in onze voorbeden willen wij bijzonder gedenken aan zuster van Appeldoorn van de Lucretia van Merkelaan, die de komende week voor een dagbehandeling naar het ziekenhuis zal gaan. En ook zuster van de Brink van de Zuidelijke Meensteeg willen we aan de Heere opdragen, die ook naar het ziekenhuis moet voor een behandeling, een heupoperatie moet ze ondergaan. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken. In deze adventstijd, Heere, worden wij erbij bepaald dat U uw beloften vervult. Beloften met het oog op de Heere Jezus, die al eeuwen door U beloofd is als zoon van David. Die grote Davids zoon die rechtvaardig zou zijn en heilig. En wij weten het, Heere, U heeft die beloften alle heerlijk vervuld. En over enkele weken, als het kerst is, dan zullen we daar ook weer bij worden bepaald. Maar ook al die andere beloften die u gegeven heeft, die zullen door u vervuld worden. Want u bent een God wiens woorden vast zijn. Al wat uit uw mond is uitgegaan, is vast en blijft onverbroken. Heere, wij bidden van u of u wilt geven dat er in ons hart vertrouwen mag zijn op uw woord en op uw belofte. Dat er verwachting in ons leven mag zijn. Ach, het kan soms allemaal zo moeilijk zijn. Er kunnen zoveel zorgen en zoveel spanningen en zoveel verdriet kan er zijn. Zoveel donkerte. Maar geef, Heere, dat dwars door al dat moeilijke heen toch de verwachting in ons hart mag leven. Dat we mogen zien op uw woord. Zoals de psalmdichter het ons ook voorhoudt, Israël hopen op God. En houden zich vast aan dat wat de Heere heeft gesproken. Heere, wilt u geven dat we ook, wanneer we vanmiddag samen straks bepaald zullen worden bij een gedeelte uit het Oude Testament, waarin ook die adventsboodschap klinkt, dat wij die adventsboodschap overnemen en het ons brengt tot uitzien naar u, opzien naar uw vertrouwen. Heer in de hemel, het is een bijzondere dienst, omdat het evangelie ook zichtbaar in ons midden zal worden verkondigd en zometeen zal het sacrament van de heilige doop aan een viertal kinderen van de gemeente worden gegeven. Wij bidden van u, Heere, wilt u met de ouders zijn die hun jawoord zullen geven. Wat een verantwoordelijk werk is dat om ja te zeggen voor uw aangezicht, om de opvoeding van onze kinderen ter hand te nemen. Geef onze ouders de kracht, de hulp, de sterkte die ze daarvoor behoeven. Maar we bidden ook voor onze kinderen, Heere, dat onze kinderen mogen worden tot kinderen die uw naam vrezen, die hun zaligheid zoeken buiten zichzelf in de Heere Jezus Christus en die in gehoorzaamheid aan uw heilige geboden in de wereld waarin ze staan en leven ook willen zijn, mensen Gods voor u. Wij bidden of u ons uw zegen wilt schenken, Heere, de leiding van uw Heilige Geest. Wij dragen vanmiddag in het bijzonder twee zusters aan u op. Onze zuster van Apeldoorn, van de Lucretia van Merkelaan, die in de komende week een operatie moet ondergaan, een dagbehandeling in het ziekenhuis van Ede. Wilt u met haar meegaan, Heere? Wat ervaren we als we zo naar het ziekenhuis moeten, dat we maar kleine mensen zijn, dat we alles uit handen moeten geven, maar als we het allemaal uit handen mogen geven in uw handen, dan zal er toch iets van troost en rust en vrede zijn. Wilt u de behandeling zegenen, Heere? Gedenk onze zuster. En we denken ook aan onze zuster van de Brink de Koning, die ook een operatie moet ondergaan. Laat ook zij uw hulp en uw bijstand mogen ervaren en wil ook deze behandeling zegenen. Heere, zo komen we samen tot u. We zeggen u naam ootmoedig dank voor al uw weldaden, die we onophoudelijk uit uw milde hand ontvangen. En we bevelen ons in uw hoede aan en we vragen van u, wees ons genadig. Zie ons niet aan in onszelf, maar zie ons aan in de Heere Jezus, om zijnentwil alleen. Amen. We gaan het doopformulier lezen voordat het sacrament van de doop bediend zal worden. En dat doopformulier dat luidt als volgt. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn. Zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. En dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. Dat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen, onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. En ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen, alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn weeropstanding inlijvend. Alzo dat we van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God worden gerekend. En desgelijks als we gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij bij ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonde, de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Omdat in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, vertrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden, met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan de genade van God niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, omdat de doop een twijfel, een zegel en een ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weer in Christus tot genade worden aangenomen. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en in hem mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En dat betuigt ook Petrus in Handelingen 2, vers 39 met deze woorden: want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die er verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. En daarom heeft God voorheen bevolen hen te besnijden, hetgeen een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. En omdat dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men jonge kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. De ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opgroeien hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost, tot stichting van de gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed hebt gestraft en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door hetgeen de doop werd beduid. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat ge deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze hun kruis hem dagelijks navolgend vrolijk mogen dragen, hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat ze dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere, Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen samen Psalm 105, het 6e vers, gemeente. En dan zullen de kinderen worden binnengebracht. Psalm 105, en daarvan het 6e vers. Ouders, mag ik u vragen om op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. En opdat het dan openbaar wordt dat u al zo gezind bent, zult u van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. En ten andere, of ge de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier ook geleerd wordt, niet bekend, de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of ge niet belooft en u voorneemt, uw kind als hij of zij tot zijn of haar verstand zal zijn gekomen, uw kind waarvan u vader en moeder bent, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Broeder Boot, wat is daar op uw antwoord? Zuster Boot, wat is daar op uw antwoord? Broeder Dirksen, dat is daarop uw antwoord. Zuster Dirksen, wat is daarop uw antwoord? Broeder Klinkhamer, wat is daarop uw antwoord? Zuster Klinkhamer, wat is daarop uw antwoord? Broeder Mak, wat is daarop uw antwoord? En zuster Mak, wat is daarop uw antwoord? Ja. Het ja-woord. Zo eenvoudig uitgesproken. Maar wat een diepte. Dat we zeggen, ja, heren, zo is het. Onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. Maar ook uw genadige beloften komen onze kinderen toe. U wilt onze kinderen alles schenken wat nodig is voor de zaligheid. En de Heere heeft het vanmiddag weer in dit formulier ons voorgehouden. Het is de drie enige God die zijn beloften verzegelt. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. De drie enige levende God. Hij komt met zijn beloften naar ons en naar onze kinderen toe. Dat is een voorrecht. Het geeft ook een verantwoordelijkheid, lieve ouders. En het zal u net zo vergaan als mij. Maar als je dan die derde vraag, als je die dan hoort en als je daar dan ja op zegt, hè, of wij niet ons voornemen en beloven dat we onze kinderen zullen opvoeden in de voorzijdeleer en naar ons vermogen te onderwijzen en te helpen onderwijzen, ja, dan word je weer bepaald bij hoe zwaar die verantwoordelijkheid op onze schouders rust, hè, om onze kinderen ook bij de Here te brengen. Dat mogen we in de eerste plaats natuurlijk biddend doen, hè. Laat het ook mogen doen. Laat het veel mogen doen. Onze kinderen biddend bij de Heere brengen. Dat onze kinderen uiteindelijk ook de Heere zullen gaan vrezen en dienen. Maar daarnaast hebben we als ouders ook de taak om onze kinderen te onderwijzen in de dingen van Hem. In de afgelopen tijd viel mijn oog op een aantal boeken, of boekjes eigenlijk, die voor het eerst of opnieuw verschenen en die gingen over huisgodsdienst. En ik denk dat dat inderdaad een onderwerp is wat wel weer extra voor het voetlicht gehaald mag worden in onze tijd. Huisgodsdienst. Hoe geven wij vorm aan het dienen van de Heere ook in ons gezin? Want dat is heel belangrijk. Er is wel eens gezegd, ons gezin is een kerkje in de kerk. En ik denk dat dat waar is. Hè? En dat zou ik u als ouders ook willen meegeven. Hè? Om ook daar echt ook ernst mee te maken. Om onze kinderen voor te houden. Vanuit het woord, vanuit andere geschriften. Wie de Heere is en ook voor ons wil zijn. Lieve ouders. Ik wil jullie van harte Gods onmisbare zegen toewensen. Bij de opvoeding van jullie kinderen. Gemeente, zometeen nadat de kinderen gedoopt zullen zijn, willen wij de doopouders van harte staande ook bemoedigen met Psalm 105, het vijfde vers. Dat doen we dan ook, zoals we gewoon zijn, staande. Brian Jannik Boot, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Johanna Marretje Dirksen, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Roze, Myrthe, Heidi, Hendrika, Klinkhamer, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eldert Mak, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, we hebben vanmiddag in ons midden ook een aantal bijzondere gasten. En ik heb ze nog geen welkom geheten, dat wil ik alsnog doen. En misschien dat ik aan jullie ook mag vragen, wat is dat eigenlijk als een kindje gedoopt wordt? Zou iemand van jullie dat kunnen zeggen? Juist. Dan hoor je bij de Heer Jezus, hè? Wat zei je?
Ik ben Maarten Zonneberg. Ik ben hier nog overgelopen.
Ja, nou dat is heel fijn. Ja, dat is heel fijn. Ja, dat is geweldig. Dat is geweldig, hè? Ja, aan het einde van de kerkdienst, dan speel jij met Wim nog een versje. Prachtig is dat, hè? Maar hij heeft het goed verwoord. Hè? Hij heeft het goed verwoord. Hè? De doop wil zeggen dat je bij de Heer Jezus mag horen. Hè? En mogen we dan ook vragen of de Heer ons een hart wil geven? Dat hem wil dienen? Ja, jij zit te knikken. Ja, hè? Ja, dat mogen we doen. Hè? En laten we dat ook doen. Hè? Jullie en wij allemaal. Dat we dan ook vragen aan de Heer dat we een hart mogen hebben. Hè? Dat hem lief heeft en hem wil dienen. Juist. Juist. Hier houden we het bij. Gemeente, wij gaan deze doopbediening besluiten met dankzegging. En wij lezen dan samen ook wat we in het formulier mogen ontdekken. Wij willen samen dat biddend doen, dankzegging aan de Heere brengen voor deze doopsbediening. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit ook met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. En we bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vroom tegen de zonde, de duivel, zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaande de Heilige Geest, de enige, de waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Psalm 111, gemeente, gaat over de vastheid van Gods verbond. En daarom altijd weer een mooie psalm om zo na de doopsbediening ook met elkaar te zingen. Wij zingen het derde en het vijfde vers van Psalm 111. Wij doen de schrift open bij 1 Samuel 2 en lezen samen de eerste 11 versen. Toen bad Hanna en zei: mijn hart springt van vreugde op in de Heere, en mijn hoorn is verhoogd in de Heere, en mijn mond is wijd open gedaan over mijn vijanden, want ik verheug me in uw heil. Er is niemand heilig gelijk de Heere. Er is niemand dan gij, er is geen rotssteen gelijk onze God. Maak het niet te veel dat ge hoog zou spreken, dat iets hards uit uw mond zou gaan. Want de Heere is een God der wetenschappen en zijn daden zijn recht gedaan. De boog der sterken is gebroken en die struikelden zijn met sterkte omgord. Die verzadigd waren hebben zich verhuurd om brood. En die hongerig waren zijn het niet meer. Totdat de onvruchtbare zeven heeft gebaard en die vele kinderen had, krachteloos is geworden. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet er hellen neerdalen en hij doet weer opkomen. De Heere maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij verheft de geringe uit het stof. De nooddruftige verhoogt hij uit de drek. Om te doen zitten bij de vorsten. Dat hij hen de stoel der ere doet beërven. Want de grondvesten van het aardrijk zijn des Heeren. En hij heeft de wereld daarop gezet. Hij zal de voeten van zijn gunstgenoten bewaren. Maar de goddelozen zullen zwijgen in duisternis. Want een man vermag niet door kracht. Die met de Heere twisten zullen verpletterd worden. Hij zal in de hemel over hen donderen. De Heere zal de einden van de aarde richten. En zal zijn koning sterkte geven. En de hoorn van zijn gezalfde verhogen. En daarna ging Elkana naar Rama in zijn huis. Maar de jongeling was de Heere dienend. Voor het aangezicht van de priester Eli. Tot zover. Wij zingen na de prediking van de lofzang van Maria het eerste en het derde vers. De prediking die als uitgangspunt heeft het gedeelte dat we samen gelezen hebben uit 1 Samuel 2. De lofzang en adventszang van Hanna. Gemeente, in deze adventstijd luisteren we altijd graag naar die lofzangen die gezongen zijn zo rond de komst van de Heere Jezus. De lofzangen van Maria, de lofzangen van Zacharias, de lofzangen van Elisabeth. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je in deze tijd die lofzangen weer eens doorneemt, dus leest en op je laat inwerken, dan valt altijd weer die diepte op, die diepgang die erin zit. Hè? Denk bijvoorbeeld aan die lofzang van Elisabeth. Als Maria bij Elisabeth komt en Elisabeth eigenlijk nog helemaal niets gehoord heeft van wat er gebeurd is. Als Maria alleen maar de groet uitspreekt, dan zegt ze toch: van waar overkomt mij dit, dat de moeder van mijn Heere tot mij komt. Wat is dat toch bijzonder diep. Dan zie je dat in die lofzangen alles vervuld is geweest, hè, van de Heilige Geest. Vanmiddag willen we ook samen een lofzang overdenken die ook alles te maken heeft uiteindelijk met de komst van de Heere Jezus. Nee, u heeft gelijk, in eerste instantie natuurlijk niet. Want die lofzang die we vanmiddag samen overdenken, die heeft in de allereerste plaats te maken met de komst, de geboorte van Samuel. Ook een wonder, absoluut. Maar ten diepste gaat het dan weer over de Heer Jezus. En als u zegt, waar lees ik dat dan? Dan zeg ik, dat mogen wij lezen, en ik zal daar straks nog iets meer over zeggen, in dat 10e vers, hè, waar gesproken wordt over de koning die van Gods sterkte zal krijgen. En de gezalfde, wiens hoorn door God zal worden verhoogd. Het gaat in deze lofzang van Hanna uiteindelijk om de komst van de Heere Jezus Christus. En daarom is de lofzang van Hanna ook meteen een adventszang. En daarom heb ik ook als thema gekozen Hanna's lofzang en adventszang. He? Hanna's lofzang en Hanna's adventszang. Wie is nou eigenlijk die Hanna, hè, die 1100 jaar leefde voor Elisabeth, voor Maria, voor Zacharias, voor de geboorte van de Heer Jezus? Hanna, een hele bekende naam. Heel wat vrouwen en meisjes die krijgen die naam ook mee. Een mooie naam. Hanna, de Heere is genadig. Wie was deze Hanna? Verschillende dingen zijn over haar te zeggen. Laat ik beginnen met te zeggen, gemeente, dat ze getrouwd was met een man die Elkana heette. Ze woonden in Rama. En deze Elkana was een godvrezend man. En elk jaar ging hij naar Silo. Daar was het heiligdom van de Heere. En daar ging hij naartoe om te offeren, om de Heere te danken. Een godvrezende man. Wat is dat veel waard als je getrouwd bent met een godvrezende man? Wat is dat veel waard als je als man getrouwd bent met een godvrezende vrouw ook? Dat je samen de Heere mag dienen. Kun je elkaar ook in ondersteunen en corrigeren. Helaas, en ik zal het zo meteen nog wel iets meer uitleggen waarom ik nou helaas zeg. Maar helaas had Elkana ook nog een andere vrouw, namelijk Peninna. Het schijnt zo te zijn geweest in die dagen dat polygamie niet verboden was. Polygamie, dat wil zeggen één man, meerdere vrouwen. En dat het ook als een soort van een welstandsteken werd gezien. Maar je ziet al in het gezin van Elkana dat het een hoop zorg is. Mag ik een ander woord brengen, ander woord gebruiken, dat het een hoop ellende veroorzaakt. Want wat is namelijk het geval in het gezin van Elkana, hè, met Hanna en met Peninna? Daar komt rivaliteit tussen die twee vrouwen, want Hanna heeft geen kinderen, Peninna heeft wel kinderen. En Peninna die kan het maar niet laten om Hanna daar ook steeds aan te herinneren. En dat doet zeer, dat doet heel veel pijn. Als je als vrouw niet trouwt en daarom ook geen kinderen krijgt, blijft dat een moeite in je leven? Als je getrouwd bent en je krijgt geen kinderen, is dat ook een moeite in je leven? Wordt soms wel eens wat te makkelijk overgedacht door buitenstaanders. Hè? Maar u die het betreft, u weet van de moeite en de bitterheid daarvan wel af. Hè? Nou, dat Peninna daar steeds maar weer de vinger bij legt, dat is natuurlijk een vreselijk iets. Hè. En ik zou dan ook willen zeggen, je kunt ook zien uit deze trek in haar leven dat ze niet oprecht de Heere vreest. Misschien vindt u dat best wel wat ver gaan wat ik nu zeg. Maar toch, ze heeft de Heere niet gevreesd, deze Peninna. Waarom niet? Omdat als de vreze des Heeren in onze ziel is, dan is er ook een stuk bewogenheid. Hoe zou dat nou kunnen, gemeente? Als de vreze Gods in je hart is. Als de liefde van de Heere in je ziel is. Hè? Hoe zou dat nou kunnen? Dat je dan hard blijft voor de ander. En dat je je boven een ander stelt. Dat je op een ander neerkijkt. En dat je zegt, nou, dat kan niet. Dat kan nooit samengaan. Als de Heere werkelijk in je hart leeft. En zijn liefde heeft uitgestort. Dan komt er ook een stuk bewogenheid met de ander. Juist ook met de ander die het moeilijk heeft, die zwak is. Peninna is hard, een harde vrouw. die zich op haar voorrechten ook laat voorstaan. En wat ik dan meteen maar wil zeggen, gemeente, dat is, ik heb net gezegd, helaas hè, was deze Elkana, deze godvrezende Elkana, met nog een vrouw getrouwd, dat had maar niet moeten gebeuren. Je ziet, hè, dat polygamie, dat kan eigenlijk niet, dat klopt niet. Hè. U moet het maar bij uzelf ook nagaan, hè, als u getrouwd bent, hè, als u van uw vrouw houdt, als u van uw man houdt, dan hoort daar niet iemand tussen. Als jij verkering hebt met een jongen of met een meisje, je houdt van elkaar, dan hoort daar niemand tussen. Dat kan niet. Dat verdraagt elkaar niet. Hè? En je ziet dat ook. Gelukkig heeft de Heer er in de loop van de tijden ook op aangewerkt, hè, dat die polygamie verdwijnt. Hè? Gelukkig wel. Nou, wat kunnen we nog meer van Hanna zeggen? Ik heb het meest belangrijke nog niet over Hanna gezegd. Want het meest belangrijke van wat je van Hanna mag zeggen, dat is dat ze wel een godvrezende vrouw is. En hoe blijkt dat dan? Ja, ze gaat met haar man Elkana elk jaar naar Silo, dat klopt. Maar dat deed Peninna ook. Maar weet je waar nou eigenlijk heel nadrukkelijk uit blijkt dat ze een godvrezende vrouw was? Dat blijkt uit het feit dat ze weet wat bidden is. Dat is een van de meest duidelijke kenmerken van godsvrucht in ons leven. Het gebed. Het eerste teken van bekering is gebed. Zie maar bij Paulus. Zie, hij bidt, staat er dan. De verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Dat is een heel mooi versje wat we heel vaak zingen en ook met overgave. Maar je moet er eens even bij stilstaan wat het betekent. Hè? Die verborgen omgang met de Heer. Teken van die vrezen. Die liefde tot de Heer. Als er werkelijk ware liefde in ons hart is, is er ook die verborgen omgang. Als de verborgen omgang verdwijnt, dan is er wat aan de hand in ons leven. Dan zijn we eigenlijk weer opgegaan in de dingen van beneden. Als je zegt, ik heb daar vroeger wel van geweten, maar het is allemaal weer zo vervlakt, dan is het niet goed in je leven. Dan ben je ver van het pad af. Dan moet je terug, dan moet je omkeren. Moet je opnieuw tot bekering komen. Maar als je nog nooit hebt gebeden, echt gebeden, als je niet weet wat dat is, de verborgen omgang met God, dan ben je nog een onbekeerd mens. Ook al ben je misschien wel een trouw kerkmens. Maar dan ben je nog een onbekeerd mens. En dan word je vanmiddag opgeroepen om tot de Heere te gaan. Om hem te zoeken. Om hem werkelijk te zoeken met heel je hart. Hanna, een godvrezende vrouw. En gemeente, als ze weer daar in Silo is, dan legt ze haar nood neer bij de Heer. En wat is haar nood? Ja, dat ze geen kinderen heeft. En dan legt ze die nood bij de Heer neer en dan blijkt dat op een dusdanige manier te gebeuren dat Eli denkt dat ze wat gedronken heeft. Haar innerlijke gemoed is blijkbaar zo vervuld dat ze huilt en schokkend ook haar woorden uitspreekt. De priester denkt dat ze beschonken is, maar dat is niet waar. Ze brengt haar nood bij de Heer. Kenmerk van die verborgenheid in haar leven, die verborgen omgang. Maar gemeente, deze Hanna die weet ook wat danken is. Want als de Heer op een gegeven moment hè, dat machtige wonder in haar leven werkt, het onmogelijke mogelijk maakt, hè, en dat ze na verloop van tijd een gezond kind in haar armen kan sluiten, dan noemt ze hem Samuel, de Heer heeft gehoord. En dan weet ze ook wat danken is. En dan komt ze voor Gods aangezicht met die lofprijzing. Mijn hart springt op van vreugd in de Heere. Mijn hoorn is verhoogd in de Heere. Hanna mag danken. Als de kleine jongen door haar wordt meegenomen. Om achtergelaten te worden in Silo. Want de kleine Samuel die zal knecht van de Heere gaan worden. Dat heeft ze hem toegezegd. Al voordat hij geboren werd, heeft ze toegezegd. Als ik een kind mag ontvangen, zal hij u toebehoren. Nu is het zover. Nu gaat de kleine Samuel, die gaat daar blijven. In het huis van de Heer. En toch mag ze hem dankend afstaan. Mag ze de Heer groot maken. Mijn ziel verheugt zich in God. Mijn hoorn is verhoogd. Moet je nou eens indenken, gemeente, wat dat nou voor die Hanna geweest is. Hè? Als je moeder bent, dan weet je het nog veel beter dan dat ik dat weet. Hè? Je kleine jongetje, wat je met zoveel gebed ontvangen hebt, hè, dat wil je toch tegen je arm houden, dat wil je toch niet kwijt. Hanna wil hem wel afstaan aan de Heer. Hanna is bereid om hem aan hem te schenken van wie ze hem ook ontvangen heeft. Wat blijkt daaruit? Ja, haar godsvrucht, dat is zeker waar. Hè? Maar er blijkt ook uit dat ze het beste, voor haar kind gunt. In het heiligdom, bij de Heere. Ze gunt hem aan de Heere. En denkt er maar over, gemeente, sta er maar bij stil, dat ze ook gebeden heeft dat Samuel met heel zijn hart de Heere zou mogen dienen. Nou, en daar kun je dan denk ik ook voor vanmiddag weer wat lijnen uittrekken. Als wij kinderen van de Heere ontvangen, hè, dan mogen we ze ook hem weer toebrengen. Dan mogen we ook onze kinderen bij hem neerleggen. Hè. Gelukkig hoeven wij onze kinderen niet af te staan allemaal. Hè. Maar we mogen ze wel bij de Heere neerleggen. Zullen we dat ook doen in het gebed als ouders die onze kinderen ten doop gehouden hebben. En ik zeg het niet alleen tegen de ouders vanmiddag, maar ook breder. Dat we onze kinderen ook bij de Heere neerleggen. Dat we het ook beseffen hoe waardevol dat is. Dat we onze kinderen ook het beste gunnen. He? Wij gunnen onze kinderen het beste. Materieel gezien. Qua opleiding. Absoluut. Maar geestelijk gunnen wij onze kinderen toch ook het beste. Daar zijn we als ouders toch ook mee bezig. Of niet? En daarom, hè, laten we dat van Hanna leren. Ze is bereid om de jongen af te staan, omdat ze hem aan de Heere wil geven. Ze doet het dankend. Ze doet het hem verhogend, hem lofprijzend. In deze lofzang valt ook op, gemeente, dat ze zegt, ik kan nou mijn mond ook openen tegenover mijn vijanden. Zou ze daar ook niet zoiets bij bedoeld hebben van, nu kan ik ook tegen die Peninna zeggen dat de Heere goed voor mij geweest is? Ik denk het wel, hè. Peninna die haar altijd maar weer heeft er neergedrukt. Nu kan ze zeggen, ik heb ook die goedheid van de Heere mogen ervaren in het ontvangen van een kind. En dan komt ze in haar lofzang tot het grootmaken van de Heer. Zo is het dikwijls. Je ontvangt een weldaad. Je mag er dankbaar voor zijn. Ik hoop dat we daar ook in ons leven voorbeelden van kunnen geven. En als je dan beseft ook dat de Heer goed is, dan kom je bijna als vanzelf ook tot lofprijzen van zijn naam. En dat is hier bij Hanna het geval. Hè? Dan gaat ze de Heere groot maken. Dan gaat ze zeggen, er is geen rotssteen gelijk hij. Er is niemand gelijk de Heere. Niemand. Hij is zo goed. Hij is zo groot ook. Hè? En dan gaat ze, ik zal het allemaal niet uitwerken, dat zou te lang duren, gemeente. Maar dan gaat ze ook erop wijzen hoe of de Heere ook alles in zijn handen heeft. En dat hij dingen ook doet waar mensen van zeggen, hoe is het mogelijk? Dat hij de dingen anders doet dan het voor de hand zou liggen. Ik bedoel maar één, ik zal maar één voorbeeld nemen. Ze zegt op een gegeven moment, hè, mensen die
verzadigd waren van brood, die moeten zich verhuren. En mensen die hongerig waren, die zijn nu vervuld. De Heere staat er boven. Hij is degene die het lot van de mens beschikt. Hij regeert, hij doet wat hij wil. Nou, en dat is wat ze zo laat uitkomen. Hanna's lofzang eindigt in God. Maar deze lofzang, ik heb dat zo ook gezegd vanmiddag, gemeente, is ook een adventszang. En terecht dat u nu zegt, ja, daar heb ik nu op dit moment nog niet zoveel van gehoord. Nee, dat klopt. En daar wil ik nu nog wat aandacht aan geven. Dan moeten wij dat laatste, of één na laatste vers moeten we lezen, vers 10. Hè, waar nadrukkelijk gesproken wordt over de koning die sterkte zal krijgen. Over de gezalfde, wiens hoorn zal worden verhoogd. Gezalfde. Als ik het Hebreeuwse woord voor gezalfde noem, dan zeggen we allemaal, oh ja, dat is Messias. En dan gaat het ons ook wel lichten, denk ik. De hoorn van de Messias zal verhoogd worden. De hoorn is een beeld van kracht, van macht. Verhoogd worden is eigenlijk een beeld van toenemen. Dus de macht van de gezalfde, van de Messias, zal toenemen. Hij zal koning zijn, staat er. En zijn sterkte zal ook toenemen. En hij zal over het eind van de aarde gaan richten. Zie je het staan? De einden van de aarde zullen gericht worden. Hij zal zijn heerschappij over de einden van de aarde gaan uitstrekken. En hij zal ook de mensheid op de hele aarde gaan oordelen. Dat zit daar ook in opgesloten. Dus het gaat hier over de Messias, die koning zal zijn en die werkelijk waar over de einden van de aarde zal regeren. Wat is dat toch bijzondere diep, hè? Hier zien we, wat ik ergens las, dat Hanna de zangeres wordt tot Hanna de profetes. En dat is niet uit haarzelf, want hoe zal een mens nou hiertoe kunnen komen? Maar dat is nu de Heilige Geest. Hè? De Heilige Geest. Die Hanna dit perspectief geeft. De Heilige Geest. Die 11 eeuwen al overziet. Want ik zei net al, ze leefde 1100 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. En toch mag Hanna er al over spreken. Straks komt er een koning. Er komt een Messias. Die over de einden van de aarde zal gaan regeren. Nou, wat is dat diep, hè? Wat is dat geweldig diep. En wij weten over wie het hier gaat, natuurlijk. Natuurlijk, de Heer Jezus. Kan niet anders. Hè? Wat is dat ook mooi, hè? 1 Samuel 2. Diep in het Oude Testament, hè? Heel diep in het Oude Testament wordt al gezongen van de koning der koningen, van de gezalfde, van de Heere. Wat mooi. Hanna's lofzang is ook haar adventszang. Ja. Als u nou een bijbeltje hebt, gemeente, met tekstverwijzingen, dan zult u daar een bepaalde tekst ook onder zien staan, hè? Er staat vers 1 tot en met 10, zie Lucas 1, vers 46 tot en met 55. Weet u wat dat voor een gedeelte is? Dat is de lofzang van Maria. Dus deze adventszang van Hanna verwijst al naar de lofzang van Maria. En het is ook opmerkelijk, hè, als je die twee lofzangen nou naast elkaar houdt, dat je dezelfde grondtonen daarin gaat bemerken. He, want ook Maria heeft het over de vreugde, over het heil van de Heere. Ook Maria heeft het over hongerigen die gevoed worden. En over hoogmoedigen die vernederd zullen worden. Allemaal dezelfde grondpatronen kom je tegen in de lofzangen van Hanna en van Maria. Kun je zien, het is allemaal uit dezelfde geest. Hè? Allemaal van de Heilige Geest, dat kan niet anders. Er zijn ook wel verschillen. Want Hanna zingt als Samuel geboren is. En Maria zingt juist als de Heer Jezus nog onder haar hart wordt gedragen. Maria, ze werd overvallen, zou je kunnen zeggen, door de geboorte van haar zoon. En Hanna, ze heeft om haar zoon zo intens gebeden. Maar het grootste verschil ligt hem hierin, dat al is Samuel natuurlijk een belangrijke persoon geworden in het koninkrijk van God, Samuel is wel gewoon mens gebleven, met alle gebreken van dien. Samuel kan ons niet zalig maken. Maar de zoon van Maria is meer. Dat is Gods enige geboren zoon. Heilig, onbevlekt. En als Maria het over haar zoon heeft, dan zegt ze: mijn geest verheugt zich in mijn zaligmaker. Vind je dat nou niet diep, gemeente? Hè? Dat Maria dat ook zegt, dat vind ik zelf het meest diepe van heel die lofzang van Maria. Dat ze op dat moment al het kind dat onder haar hart ligt, hè, dat ze die haar zaligmaker noemt, haar verlosser. Hij die haar verlost van zonde en schuld en brengt tot het leven met God, zaligmaker. Toen ik over deze tekst zo nadacht, toen dacht ik bij mezelf, en natuurlijk ook het verband zag, hè, tussen deze lofzang en de lofzang van Maria, toen dacht ik bij mezelf, en ik denk dat u dat ook wel met me eens zult wezen, die lofzang van Hanna kunnen wij eigenlijk nooit overnemen. Nee toch? Want die lofzang van Hanna, die wordt helemaal gezongen met het oog op Samuel. Het is een hele persoonlijke situatie. Maar die lofzang van Maria kunnen we tot op zekere hoogte wel overnemen. Want als Maria zegt: mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, dan gaat het erom dat wij dat ook leren. Zaligmaker. Wat is zaligheid? Dat is het hoogste goed. Zaligheid is verlossing van zonde en schuld en ontvangen van het hoogste goed van de vrede met God. Dat is zaligheid. Kunnen we nooit zelf verdienen, kunnen we nooit zelf bereiken. Het ligt in de Zoon van Maria, in de Heer Jezus. In Hem ligt het. In Hem schenkt God die zaligheid. En ik mag als een klein mens mijn armen open houden, mijn lege handen uitstrekken naar deze zaligmaker en alles in hem vinden. En weet je, gemeente, als dat in je leven ook werkelijkheid mag zijn, weet je wat er dan gebeurt? Dan ga je tot op zekere hoogte, ga je die lofzang van Maria, die ga je nazingen. Dan kom je eigenlijk op diezelfde toonhoogte. Want dan ga je met het oog op de Heer Jezus inderdaad ook zeggen: mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij die Heer, mijn zaligmaker noemen. Nou, is dat in ons leven werkelijkheid? Hè? Adventstijd, mooie tijd. Maar het gaat erom dat we de lofzang van Maria in ons hart meedragen. Of bent u dat niet met me eens? En het kan het best wezen dat er heel veel in ons leven is waarvan je zegt: op dit moment is er zoveel zuchten. Hè? En zoveel moeite en zoveel donkerte. En hier worstel ik mee en dat staat mij op dit moment in de weg. Dat begrijp ik. Maar Gods licht straalt in de duisternis, dwars door alles heen. En is het niet een wonder dat de Heere zijn zoon heeft geschonken? dat hij de zaligmaker heeft geopenbaard. Is dat niet een machtig wonder? En als we zien op onszelf, als we zien op wat wij ervan terechtgebracht hebben, is het dan niet een machtig iets dat er bij deze Heere Jezus vergeving en leven te zoeken en te vinden is? Laat het in deze adventstijd zo mogen zijn, gemeente. En ook jullie jongens en meisjes, jongeren, laat het zo zijn. Hè, dat we toch mogen komen tot de toonhoogte van de lofzang van Maria. Dat we op het kind van Maria mogen zien. Op de zaligmaker onze ogen mogen slaan. En dat we dan mee mogen zingen. Ja, Heere, mijn ziel verheft uw eer. Mijn geest mag blijde Heere, mijn zaligmaker noemen. Amen. Laten wij samen danken en bidden. De tonen die Hanna mocht treffen in haar lofzang, nadat ze Samuel gebracht had in het heiligdom, die tonen waren zeer diep. Ze mocht met vreugde haar lieve jongen afstaan aan de dienst van u. En we hebben het ook tegen elkaar gezegd vanmiddag, Heren, zo moet het ook in ons hart zijn dat we onze kinderen gunnen aan u. U heeft er recht op, maar ook het heil van onze kinderen is hiermee toch het meest gediend. Als ze u mogen zoeken, u mogen dienen, u mogen kennen. Want dan is er leven tot in eeuwigheid. We hebben samen stilgestaan bij die diepe tonen die deze profetes van het Oude Testament heeft mogen uitspreken toen ze het had over die koning, die gezalfd, die over de einden van de aarde zal richten. En wij weten de vervulling, Heren, de Heere Jezus. En Maria heeft het ook al mogen zeggen, dat hij die zaligmaker is, gekomen om te verlossen van zonde en van schuld en van eeuwig ondergaan. Heren, laat het zo zijn dat wij in ons leven en zeker in deze adventstijd ook op de toonhoogte mogen komen van de lofzang van Maria. Dat we inderdaad het mogen zingen, mijn ziel verheft de Heere, mijn geest verheugt zich in Hem, mijn zalig maken. Heer in de hemel, we danken U voor al Uw zegeningen die we vandaag weer uit Uw hand hebben ontvangen. We bidden om Uw blijvende zegen over ons, ook in de week die voor ons ligt. Sterk ons weer tot onze werkzaamheden. Wil met onze jonge mensen zijn, ook als ze naar school gaan. Als gemeente zijn we vandaag de week van voorbereiding ingegaan. Wilt U geven, Heere, dat het ertoe mag leiden dat we volgende week tot U mogen komen. Alles van U verwachten, niets van onszelf. En dat we dan ook weer mogen ervaren dat U alles schenkt. Neem weg wat ook vanmiddag niet is geweest, Heere, naar Uw heilige wil. En verzoen onze zonden in het werk van Uw Zoon, de Heere Jezus, uit genade. Amen. Psalm 108, vers 2. Ik dacht een mooie psalm om deze dienst mee te besluiten. Psalm 108, het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem aan de volken doen verstaan. in vrede. Met u dragen we de zegen van de Heere die ik in zijn naam opdoen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.